SBS Audio is supported by advertising.
Dit is SBS Dutch.
Ingeborg, vaak hebben wij het samen over onderwerpen, maar vandaag wilde u het over twee mensen hebben. Vertel.
Kijk, de Australische geschiedenis zit vol met geweldige karakters die het waard zijn om niet vergeten te worden. Dus ik dacht, laat ik je af en toe eens iets vertellen over wat krenten uit de pap. Vandaag twee interessante vrouwen, tenminste dat denk ik. En over die eerste heb je vast wel eens iets gehoord, Daisy Bates. Wij kennen haar als een van de eerste vrouwelijke antropologen. Een van de eerste mensen ook die veel hands-on onderzoek deed naar het leven van First Nations groepen aan het begin van de vorige eeuw. Er is bijvoorbeeld een foto van Daisy Bates. Je ziet een oude, chique witte dame op een stoel tussen een groep Aboriginal mensen die wat onwennig om haar heen staan. En Bates wordt meestal met respect besproken. Iemand die veel goeds deed voor Australië en voor de positie van First Nations mensen. Daar denk ik anders over, maar dat wil niet zeggen dat ze niet heel interessant was. Bates was geboren in Ierland in 1859. De dochter van een alcoholist die haar in een weeshuis onderbracht toen haar moeder stierf. En in 1882, toen ze 23 was, was ze in het leven van weinig geld en geen scholing zo ontzettend zat dat ze de boot nam naar Australië. Daar kwam ze eerst terecht in Charters Towers, dichtbij Townsville in Queensland, waar ze een man tegen het lijf liep die we ook kennen. Harry Morant, ook wel bekend als Breaker Morant. Breaker zou later worden geëxecuteerd voor zijn wandaden in de Boerenoorlog. Je kent die film van Bruce Beresford. Shoot straight, you bastard, zegt hij dan ergens. 3 weken na haar aankomst waren Bates en Morant getrouwd. En een maand later werd Morant opgepakt voor het stelen van 32 varkens. En dat was het voortijdig einde van het huwelijk. 3 jaar later trouwens trouwde Bates weer en een paar maanden later nog een keer, allemaal zonder eerst te scheiden. Tijdens dat laatste huwelijk kreeg ze een zoon, Arnold, en een tijdje ging het goed, maar in 1894, toen ze 36 jaar oud was, ging ze terug naar Engeland waar ze zichzelf opnieuw uitvond. Tegen wat hoofdredacteuren van kranten aan Fleet Street vertelde ze dat ze uit een hele goede protestants-Ierse familie kwam, die banden had met de koninklijke familie en dat ze in Australië journalist was geweest. Eentje die alles wist over First Nations mensen. En dat was wel slim, want er waren inmiddels allerlei geruchten dat First Nations mensen slecht behandeld werden in Australië. En Daisy Bates zei dat ze daar de waarheid over zou kunnen schrijven. En dat sloeg aan. Dus 2 jaar later zat ze weer op de boot naar Australië met Arnold als de officiële Australië-correspondent voor de Times.
Zo, een ondernemend type die je niet zo bij de pakken neer gaat zitten, hoor ik. Wat gebeurde er daarna met Daisy Bates?
Nou, een hele tijd lang reisde ze Australië rond. Ze zat een paar maanden in Nullarbor en daarna in Broome. En overal deed ze eigenlijk hetzelfde. Ze zette een tent op en liet wat spullen komen. Een goede tafel en een fijn bed. En ze was ook altijd hetzelfde gekleed. In een hele preutse jurk met lange handschoenen en met een sluier ervoor. En natuurlijk had ze een pistool naast haar bed, want het kon nog wel eens gevaarlijk zijn in de woestijn. En wat ze deed was inderdaad schrijven, maar vooral toekijken. Want Bates was ervan overtuigd, zoals veel mensen trouwens in die tijd, dat het Aboriginal ras, zoals dat toen heette, op het punt van uitsterven stond. En Bates geloofde dat het haar taak was als journalist en al snel ook als zelfbenoemd antropoloog om dat uitsterven te beschrijven. En dus ook om niks te doen als mensen hulp nodig hadden, want dan zou je dat uitsterven maar uitstellen en dat leek haar anti-wetenschappelijk. Dus als er geweld plaatsvond tegen de mensen waar ze mee leefden, First Nations mensen, dan deed ze dus niks. Want dat geweld was in haar oog onderdeel van, zoals ze dat noemde, de zorg en het vaderschap van de afstammelingen van de Britse imperialisten. Geweldige mensen eigenlijk, waar ze dan Aboriginal mensen tegen afzetten. Die hadden, en ik quote hier, vreemde rituelen, waren heksen en wilden en zelfs kannibalen en babykillers. Dat laatste was trouwens iets dat Pauline Hanson in 1997 in haar boek De Waarheid nog eens zou herhalen. En daarbij quoten ze ook Daisy Bates. Bates schreef allerlei artikelen en boeken over First Nations mensen en al snel werd ze echt heel beroemd als de grote witte koningin van de woestijn. Iemand die meer wist over First Nations dan zij zelf. Ze had een veelgelezen column in allerlei kranten die, dat vinden we nou echt heel get voor mijn inboorlingen en ik, heten. En daarnaast schreef ze dingen als de enige goede halfbloed is een dode halfbloed. En dat relaties tussen First Nations mensen veel te los waren. Dat was trouwens nogal een uitspraak natuurlijk van iemand die 3 keer getrouwd was zonder tussendoor te scheiden. In 1910 werd ze benoemd tot reizende protector van de First Nations in West-Australië. En in die functie kon ze bepalen wie met wie mocht trouwen, wie waar mocht werken, welke kinderen van hun ouders werden weggenomen. En dus een heel machtig iemand eigenlijk. In 1933 benoemde koning George haar tot Commander of the Order of the British Empire. En ze bleef schrijven tot ze overleed in april 1951, 91 jaar oud. Wat ik interessant vind is dat we de meeste van haar enge ideeën vergeten lijken te zijn. Als we het hebben over Daisy Bates, gaat het over een vrouw in een tent in de woestijn die het beste voor heeft met de First Nations mensen om haar heen. We kennen haar nog steeds als een Australische legende, terwijl ik daar persoonlijk wel andere kandidaten voor zou weten. Bessie Riespiet bijvoorbeeld.
Nou, voel ik me heel slecht, want ik denk, wie?
Ja, dat kan me helemaal voorstellen. Ik vermoed dat vrijwel niemand meer weet wie Bessie Riespiet was. Maar ik vind dat onterecht, want een beetje minder aandacht voor Daisy en een beetje meer voor Bessie, zou ik zeggen. Kijk, ik werd voor het eerst voorgesteld aan Bessie Riespiet toen ik tijdens research voor iets anders een oude foto tegenkwam in een krant uit april 1964. Dus nu precies 60 jaar geleden. Wat je ziet, in zwart-wit natuurlijk, is Bessie bijna 90 jaar oud. Ze draagt een prachtige, dure jas met een mooie parelketting en een hoed. Ze heeft witte handschoenen aan en houdt een paraplu vast. Maar ze is ook blootvoets en staat tegenover een bulldozer in de Swan River in Perth. Achter haar zie je bergen zand en nog meer bulldozers. Die zijn aan het proberen namelijk om een deel van de rivier te verbouwen tot 6-baansweg. Bessie is alleen en dus weet je dat haar protest weinig zal uithalen. Maar ik kan me nog herinneren dat ik dacht, wie is dat deze vrouw die op hoge leeftijd in de vroege jaren 60, toen nauwelijks iemand dat nog deed, aan het protesteren was om de natuur in stand te houden?
Ja, ik wil eigenlijk wel meer weten over haar.
Nou, Bessie was geboren in 1874 en had een hele bijzondere jeugd. Ze was 1 van 6 kinderen, maar ze groeide niet op met haar ouders. Haar moeder, Jane, was heel close met haar zus, Louisa. En Louisa kon geen kinderen krijgen. En dus gaf Jane 2 van haar eigen kinderen, Bessie en Olive, aan Louisa. Zo deelden de zussen de kinderen die er wel waren. Bessie en Olive groeiden dus op bij Louisa en haar man Ben. En die was wijnboer en paardenfokker, maar vooral ook politicus in Zuid-Australië. En wat heel belangrijk was voor Bessie, was dat hij een groot voorstander was van vrouwenkiesrecht en vrouweneducatie. En dat Ben en Louisa ervoor zorgden dat de 2 meisjes feministisch werden opgevoed, zoals Betty dat later zou beschrijven. En na de beste scholing die dat op dat moment voor vrouwen voorhandig was, trouwde Bessie in 1898 met een jonge wolhandelaar die een geweldig huis voor haar bouwde in West-Australië. En het ging heel goed met de zaak, dus Bessie had makkelijk achterover kunnen leunen en de rijke dame kunnen spelen, maar daar had ze helemaal geen zin in. Want net zoals haar tante Louisa kon Bessie geen kinderen krijgen en hoewel dat treurig was, gaf dat haar ook de tijd om het zaken aan te pakken. En daar begon ze mee in 1906, toen ze de Children's Protection Society oprichtte om iets te kunnen doen aan het schokkend hoge kindersterftecijfer op dat moment. Al snel realiseerde Bessie zich dat je pas iets voor kinderen kon doen als je ook hun moeders hielp. En in 1909 kwam ze met de Women's Service Guilds of Western Australia, die al snel overal in Australië werden opgezet. Die gildes hielpen individuele vrouwen natuurlijk, maar ze zetten ook ziekenhuizen op die speciaal voor vrouwen waren ingericht en zelfs ongetrouwde vrouwen behandelden, wat destijds helemaal niet normaal was. Toen dat op poten stond, opende Bessie samen met de gildes de eerste gratis crèches en daarna een trainingsschool speciaal voor vrouwen. En vervolgens begon ze aan wat ze zag als het echte werk, de politiek. Liefdadigheid was verder prima, vond ze, maar het ging haar om de macht voor vrouwen en echte sociale veranderingen. En dus begon ze politici te benaderen met een paar eisen. Een basisinkomen voor vrouwen, een betere deal voor vrouwen in gevangenissen en oude vandaagtehuizen en natuurlijk gelijk loon. Haar slogan was: heb vertrouwen in de vooruitgang en zorg dat je die leidt. Mooi vind ik dat. In 1913 was Bessie even in Londen, waar ze de suffragette Emily Pankhurst hoorde spreken. En diezelfde avond schreef ze een brief aan haar zus Olive en zei: het was alsof ik mijn ruggengraat voelde groeien en steviger worden. De rest van mijn leven zal ik blijven vechten voor moed en vrijheid voor vrouwen.
Ja, nou is er een verschil in iets zeggen en iets doen. Heeft het gedaan?
Nou, nogal ja. In 1990 richtte ze de Australische Federatie van Vrouwelijke Kiezers op. En daarna een van de Australische Federatie van Vrouwen voor Gelijkwaardig Burgerschap. En omdat Australië een van de weinige landen was waar vrouwen konden stemmen, zorgden ze dat die internationaal bereik hadden en vrouwen overal ondersteunen. Want zonder de mogelijkheid om te stemmen waren vrouwen, zoals Bessie schreef, witte slaven. Zonder rechten over zichzelf en hun kinderen aan de wolven overgeleverd. In de jaren 20 reisden ze de wereld over om die boodschap te verkondigen en om de Volkenbond, dus de voorganger van de Verenigde Naties, te ondersteunen als lid van de Women's Party. Ze zorgden dat er overal vrouwenpartijen ontstonden, in de wereld dus hebben we het over. En in 1922 was ze het eerste vrouwelijke lid van de Australische delegatie naar de Volkerenbond. In de jaren 30 was ze nog steeds aan het reizen. Ze deed daarbij bijvoorbeeld ook de ashram aan van Mahatma Gandhi. Die ze overigens prees als een van de meest belangrijke mannen in de wereld. Terwijl het grootste deel van het Witte Westen hem nog altijd zag als een irritante luis in de pels. 1935 was een geweldig jaar in het leven van Bessie. Met name door haar toedoen kwamen er toen honderden vrouwen van overal in de wereld bij elkaar op een internationaal congres over universeel vrouwenkiesrecht. Bij elkaar representeerden die vrouwen 50 miljoen vrouwen die lid waren van al hun organisaties. Dus daar was ze terecht hartstikke trots op. Maar een paar jaar later brak de Tweede Wereldoorlog uit en Bessie, die net was aangekomen in Londen, kon daar niet meer weg. Dus 5 jaar lang reed ze daar met ambulances, zorgde dat er eten kwam voor vluchtelingen en een plek voor ontheemde kinderen.
Dat is best een indrukwekkend cv. Heeft ze daarnaast nog meer gedaan?
Nou ja, toen moest haar werk in natuurbescherming natuurlijk nog beginnen. En begin jaren 50, toen Bessie eigenlijk al soort van met pensioen was, op haar 80ste dus, besloot Perth Council om het laatste overgebleven stukje bush af te graven en er een zwembad en een parkeergarage op te zetten. Bessie zette onmiddellijk een Citizens Committee op, een burgercomité. En het duurde even, maar in 1959 was het voorstel van de baan. En dat inspireerde haar om in 1964 voor die bulldozer te gaan staan, toen de plannen voor die zesbaansweg werden gemaakt. Het werd een van de weinige mislukte projecten van Bessie Richbeat, maar in 2006 werd ze Bessie, die eind van de jaren 60 was overleden, toen werd ze opnieuw ontdekt. Er kwam een Bessie Mabel Richbeat Memorial Trust, die geld geeft aan vrouwelijke studenten die iets met politiek en openbaar bestuur willen. En Bessie kreeg een standbeeld, niet ver van die plek waar ze ooit tegenover die bulldozer stond. Ze heeft daar haar hoed niet op en haar ketting niet om, maar de plaquette zegt: Bessie Richbeat, pleitbezorger van burgerrechten en natuurbeschermer. Weinig woorden voor een enorme carrière, maar eentje waar we als Australiërs wel heel trots op kunnen zijn.
Ja, zeker weten. Indrukwekkend. Dankjewel, Ingeborg.
Graag gedaan.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.